Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond en maar de altoos wijze raad des Heeren. 33, vers 5 en 6. We lezen het woord Gods uit het boek Genesis. We lezen daarvan het 45ste hoofdstuk. Genesis 45. Na de schriftlezing zingen we Psalm 77, het 8ste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen. zodat de Egyptenaars het hoorden en dat Farao's huis het hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die ge naar Egypte verkocht hebt. En u weest niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren van de honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld, kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen van uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van de honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En ziet uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen, en daarna spraken zijn broeders met hem. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doe dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij en ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette van dit land eten. Gij toch zijt gelast, doe dit, neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voor uw vader en komt en uw oog verschonen uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. De zonen van Israël deden al zo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, ieder een, wisselklederen. Maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen, en ze vertrokken, en hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte, en ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapte zij hem, zeggende, Jozef leeft nog, ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig, en Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf.
Amen.
Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genesis 49, gemeente, dat is het hoofdstuk waar ook vanavond onze tekst uit is. De zegeningen van Jacob over zijn zonen. We zijn toegekomen aan de zegening over Jozef. Maar dat is nogal een lange zegening. Die beslaat de versen 22 tot en met 26 in dit hoofdstuk. Ik neem voor vanavond alleen de versen 23 en 24. Dus de tekst is Genesis 49, vers 23 en 24. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Zover. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden. Genadige en barmhartige God. Het is ook in dit avonduur dat we weer met elkaar rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. En dat we samen ook weer mogen naderen tot u. Laten we mogen beginnen, Heere, met u daar oprecht en eerbiedig dank voor te zeggen dat u ons andermaal een gelegenheid geeft om te horen wat gij tot ons te spreken hebt. Boodschap die gij ons mee wilt geven. En dat het ons dan ook een voorrecht mag zijn, Heere, om gemeenschappelijk tot u te naderen in ons gebed. Om van u te begeren dat gij onze noden vervullen wilt. Wat zijn wij afhankelijke mensen, Heere? Van ogenblik tot ogenblik. Het geldt in alle dingen van ons leven. Het geldt ook in onze kerkgang. Het geldt ook ten aanzien van de geestelijke zaken en het verstaan daarvan en het beleven daarvan. Heren, we hebben niet zoveel van onszelf. En wij zullen niet in staat zijn om onszelf ooit echt zegen te schenken. Maar onze ogen zijn op u de Heere geslagen. Zoals gij dat in uw woord ons ook toeroept te doen. En zoals we daar ook de voorbeelden van vinden in de schrift. Heer, het heeft u behaagd om ons menigmaal binnen te leiden in de binnenkamer van uw heiligen. En het heeft u behaagd om ons in de schriften te laten optekenen de gebeden die zij tot u hebben gezonden. Ons ten voorbeeld, laten we dan in hun voetsporen mogen treden, Heren, en onze begeerten en onze beden bekend mogen maken bij u. En u hartelijk te bidden om onverdiende gunst bewijzen, om verbeurde zegeningen, om u te bidden, Heren, uit de grond van het hart kon het zijn om de werking van uw Heilige Geest. Het is een grote zegen dat de Heilige Geest zijn inspanningen heeft gehad en zijn zorg heeft betoond bij en aan het opschrijven van uw getuigenis. En dat de Heilige Geest mensen heeft willen inspireren om dit gewichtige, dit verantwoordelijke werk te doen. Mensen feilbare mensen door hem gebruikt om toch een onfeilbaar woord op schrift te stellen. Het is dan ook een groot voorrecht dat door de eeuwen heen, te midden van alles wat er tegenop kwam en wat er tegenin gebracht werd, dat woord te bewaren en veilig te stellen en zuiver over te leveren. Heren, daarin is uw grote zorg zichtbaar. Daarin is dat gedurige werk van de Heilige Geest al kenbaar. En zo mogen wij dat woord vandaag ook nog bezitten en we mogen weten dat het een waarachtig woord is. We mogen weten, omdat gij de waarachtige God zijt, dat gij ons niet laat horen of laat lezen een woord dat nog op alle punten falen kan. En dat we niet in de kerk hoeven te komen om uiteindelijk met mensenwoorden ons gerust te laten stellen, want dat is allemaal bedriegelijk. Maar we mogen weten, Heere, dat u in onze handen gelegd hebt en in onze mond geeft het woord dat waar is en waar we op aan kunnen. Alleen, Heere, wij hebben zo'n ongelovig hart en zo'n verkeerd bestaan dat zelfs het meest betrouwbare, het goddelijke woord door ons toch met ongeloof wordt beantwoord. En dat we het naast ons neerleggen. En dat we de roepstemmen niet achten. En dat we de lokstem van dat woord net zo min achten. Dat we eraan voorbij gaan. En wij zijn zo verdwaasd, zo verduisterd, dat we onze eigen wijsheid en onze eigen inzichten en alles wat mensen zeggen op een hoger niveau plaatsen dan wat gij te zeggen hebt. O God, maak dat voor het eerst of bij vernieuwing anders, want we kunnen het niet doen met mensenwoorden. Hoe goed die ook bedoeld zijn, hoe vroom die ook mogen klinken, we kunnen het niet doen met menselijke wijsheid. Die brengt ons niet tot u. En die wijst ons niet de weg. En die geeft ons niet datgene wat wij in onze nood en verlorenheid moeten horen. Maar God van alle genade, stem onze harten dan af op datgene wat gij ons te zeggen hebt. Ja, geef ons waarachtig geloof. Dat we voor uw woord mogen buigen. Dat we uw woord mogen omhelzen. Dat we op uw woord mogen steunen en dat wij zo ook mogen ondervinden dat uw woord waarlijk is wat gij zegt dat het is. Een kracht Gods tot zaligheid. En dat is niet zomaar een kracht. Dat is ook maar niet zomaar iets wat mensen voortbrengen. Maar zo'n kracht dat die tot zaligheid leidt en voert, dat moet toch wel degelijk een goddelijke, een onwederstandelijke kracht zijn. Heren, die kracht is er. Dat woord is er. Uw eigen getuigenis is er. Doe er wonderen mee, Heren. Gij zegt zelf in uw woord in een van uw gelijkenissen, Heren Jezus, alle dingen zijn gereed. En de genodigden moeten dan ook komen, omdat alle dingen gereed zijn. Heren, wij zijn hier ook als genodigde mensen. Want de nodiging, de roeping komt tot ons in het woord. En gij roept ons om de zonde te verlaten en om tot u de Heere ons te wenden. En om bij u een schuilplaats te zoeken en in u ons vertrouwen te stellen. En zo verlost en verzadigd te worden met het goede van uw huis en het heilige van uw paleis. Gij hebt uw uitnodigingen weer laten uitgaan. Nu zijn alle dingen gereed, Heren, want u hebt ervoor gezorgd dat alle dingen gereed zijn. Het is allemaal beschikbaar. Het woord is er, de prediking van dat woord is er. Wij mochten komen. Heren, geef dat het nu ook zijn vrucht mag dragen. Dat het nu ook niet te vergeefs zal zijn. Dat we hier niet zullen zitten met gesloten monden om te weigeren te eten van het voedsel dat gij opdient. Dat we hier niet zitten met gesloten oren om te weigeren te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat we hier niet zullen zitten als mensen met gesloten harten, vervuld met van alles en nog wat. Terwijl de boodschap van uw genade ons onberoerd en onaangedaan laat. Laten we zo niet onder de verkondiging van uw woord verkeren, Heere. Maar doe nog dat genadewerk in ons aller leven. En dan weet u wel wie we zijn en dan weet u ook wel hoe het moet en dan weet u ook wel wat we nodig hebben. En dan weet u ook wel waar de vreze van uw naam al gevonden is en waar die nog ontbreekt. Maar schenken ieder van ons, Heere, ook degene die meeluisteren via de kerktelefoon, een zegen die meegaat en die bijblijft en die we niet zomaar van ons af kunnen schudden. Maar een zegen die we ook mogen koesteren en waar we u de Heere de eer van zullen leren geven. De zegen dat we verstaan mogen wat gij door woord en geest ons zegt. Gedenk gij zo aan ons, Heere. En wees zo overal waar uw woord ook verkondigd mag worden, of reeds verkondigd is op deze dag. Laat deze dag ook een dag mogen zijn waarin gij uw koninkrijk uitbreidt. En waarin gij de werken van de vorst der duisternis verstoort en afbreekt. Heere, dat is ook uw werk. Dat kunnen mensen ook niet bereiken. Het werk van de vorst der duisternis afbreken en teniet doen. Hij is veel te machtig voor ons. En wij zijn niet in staat om hem enige afbreuk te doen, Heere. We zijn niet eens in staat om hem te wederstaan als hij tot ons komt. En we hebben soms niet eens erg in zijn verleidingen en in zijn listen. Maar doe gij dat werk dan en leg gij hem aan banden. En verijdel gij zijn aanslagen. En doe gij het ervaren dat u een machtige arm hebt. En dat u groot van vermogen zijt. En dat de duivel het toch verliezen zal. Hij weet dat dat een keer gebeuren zal. Zoveel geloof heeft hij wel. En hij heeft het ook meer dan eens ondervonden dat gij hem aan banden legt en dat gij zijn plannen verijdelt. Heere, zou u het ook nu willen doen? Wat hij op het oog heeft, het is ongetwijfeld toch weer de verwoesting van zielen. En het verderf van mensen. Het eeuwig verderf. Laat het hem niet gelukken, Heere. Trekken dan nog velen uit zijn macht en van onder zijn heerschappij, om ze te voegen bij het getal van hen die uw naam mogen vrezen. Heere, zo leggen wij onze zorgen, onze noden, onze beden, onze begeerten voor u neer, met de beden dat gij die genadig horen wilt, en dat gij ons helpen wilt, en dat gij ons het licht van uw vriendelijk aanschijn wilt doen zien. En mogen we zo u bidden om de vervulling van onze noden. Maar we zijn niet alleen, Heere. We staan als mensen te midden van een samenleving met vele noden en zorgen. Ook al hebben we dan allerlei voorspoed in deze tijd. En al mogen we spreken van allerlei zegeningen, ook op het gebied van de stoffelijke dingen. Heere, het is overigens nog de vraag, als we het in het licht van uw woord bezien, of alles wat wij zegeningen noemen wel echt zegeningen zijn. Het kan ook nog wel een oordeel zijn, Heere, dat Jeeschuren vet geworden is. En dat hij achteruit gaat slaan. En dat we geen God meer nodig hebben, omdat we onszelf wel redden. Heere, zo gaat het. En zo is het in vele opzichten al merkbaar en zichtbaar onder ons volk ook. O, wij bidden van u, Heere, wilt gij, en dan laten we de middelen die u daarvoor kiezen, wilt graag aan u zelf over, Heere. Maar wilt gij ons volk toch brengen tot die plaats waar we weer in afhankelijkheid het van u mogen verwachten. En laten zo ook de geestelijke noden echt eens nood mogen worden, Heere. Want er is een ontzaglijke geestelijke nood en een geestelijke ontreddering. En daar weet niemand antwoord op. En daar worden ook geen eens pogingen gedaan om daar serieus antwoord op te geven. Het kwaad woekert ongeremd en ongehinderd voort. En het brengt ons volk en onze samenleving al verder van uw wegen af. Maar wilt gij dat kwaad beteugelen en wilt gij de vreze van uw naam schenken? En wilt gij in uw ontferming nog aan ons gedenken? Geef ons niet over aan onze eigen keuze en aan onze eigen dwaasheid. Maar beteugel het kwaad en bedwing ons ten goede om in uw wegen te gaan, Heere, onder uw zegen. Onder uw zegen alleen is het goed voor tijd en eeuwigheid. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen de 105e psalm, het 10e en het 11e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? En toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was, toen voor aller ogen zijn woord in het helder daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan. 105 vers 10 en 11. Zegen over Jozef. En dat is, zoals ik u juist al zei en zoals u zelf ook kunt zien in Genesis 49, een van de langste zegenspreuken die Jacob, de stervende Jacob, heeft uitgesproken. Vooral bij de zegeningen die aan de zegening van Jozef voorafgaan, is Jacob nogal erg kort geweest. Over Gad maar een enkel woord, over Aser maar een enkel woord, over Naftali maar een enkel woord. Je zou bijna de conclusie trekken dat Jacob aan het eind van zijn krachten is en dat hij nauwelijks meer iets zeggen kan. Het zou ook zo'n wonder niet zijn geweest als we erop letten dat na de zegen over Dan Jacob een ogenblik zijn zegenspreuken heeft onderbroken en dat hij met het oog op zichzelf toen een verzuchting geuit heeft, een gebed gedaan heeft. En dat zou nog wel eens, zo zouden we misschien kunnen denken, zijn laatste woord geweest kunnen zijn. Om daarna te ontslapen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan zou het ook niet verwonderlijk zijn geweest als daarmee Jacobs adem als het ware afgesneden was en zijn lichaamskrachten verdwenen zouden zijn. En je zou het ook denken als je luistert naar wat hij over Gad te zeggen heeft, dat is zo klaar. En over Aser, dat is ook zo gebeurd. En over Naftali een enkel woord maar. En dan over Jozef toch weer zo'n hele lange zegenspreuk. 5 hele versen. Waarom? Waarom over Jozef zoveel? Net zo goed als een tijdje eerder over Juda. Daar ook al zo'n lange zegen. Vanaf vers 8 tot en met vers 12. Bijna even lang. En als we naar Mozes luisteren, en we hebben dat in de preken over de zegeningen over de zonen van Jacob ook wel eens gedaan. Mozes die bij zijn afscheid de stammen ook allemaal voor zich ziet en het woord van God voor die verschillende stammen boodschapt. Als we op Deuteronomium 33 dus letten, dan zien we dat Mozes daar ook al zo uitvoerig is als het over Jozef gaat. Veel meer over Jozef dan over de andere stammen. Hoe zou dat komen? Dat bewijst, gemeente, dat naast Juda ook deze Jozef een hele bijzondere zoon is geweest. En dat de stam van Juda en de stammen, want dan moet ik zelfs in het meervoud gaan spreken, de stammen die uit Jozef zijn voortgekomen een hele bijzondere plaats onder Israël hebben ingenomen. Over dat hele bijzondere spreek ik vanavond niet. Want als u met mij die zegen van Jacob over Jozef naleest, dan ziet u dat Jacob daar eigenlijk in ieder geval 2, zo niet 3 dingen in zegt. Hij spreekt daarbij over het verleden van Jozef. Hij spreekt daarbij over de toekomst van Jozef. En daartussenin ligt natuurlijk het heden van Jozef. Wel nu, daar heeft hij ook wat over gezegd. Over het heden in vers 22. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk van de takken loopt over een muur. Dat is Jozef nu. En ik denk ook dat Jacob bedoelt te zeggen, dat is Jozef ook in de toekomst. En dan het verleden, hoe het was toen de schutters hem bitterheid aangedaan hebben, maar toen zijn boog toch in stijvigheid gebleven is en toen zijn armen sterk geworden zijn door de handen van de machtige Jacobs. En dan Jozef straks, in de toekomst, vers 25 en 26, die overvloedige, die dubbele, die eerstgeboortezegen die Jozef van zijn vader krijgt. Nou, over dat heden en de toekomst van Jozef zullen we het vanavond niet hebben. Onze aandacht wordt, zoals de tekst ons daarheen richt, voor het verleden van Jozef gevraagd. Jacob heeft het dus in die woorden van onze tekst over het moeitevolle leven dat Jozef tot nog toe geleefd heeft. Hij doet dat in beeldspraak en in die beeldspraak heeft hij het over schutters. Mensen die op hem geschoten hebben en die dat gedaan hebben omdat ze hem haten. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Dus het was niet per ongeluk dat die schutters Jozef raakten. Het was met opzet, het was heel bewust. Er was namelijk haat in hun hart tegenover Jozef. En daarom wilden ze hem raken. En wilden ze hem uitroeien en wegdoen. En dat heeft Jozef bitterheid veroorzaakt. Maar, zo zegt Jacob, Jozef is daar toch niet in ondergegaan. Want hij is bewaard gebleven. De Heere heeft hem bewaard. En de Heere heeft hem gesterkt. En zo heeft Jozef de machtige Jacobs leren kennen. De machtige God van zijn vader is voor Jozef geen onbekende God gebleven. En waar Jacob over gesproken had, dat heeft Jozef ook mogen beleven. Dat de Heere zijn handen gesterkt heeft en dat hij door de machtige Jacobs overeind gebleven is. En zo heeft, en zo moeten wij die woorden aan het slot van vers 24 dan maar lezen. Zo heeft Jozef de Heere leren kennen als een herder. U ziet dat dat woord herder in onze vertaling met een kleine letter staat. Ik zou het veel liever met een hoofdletter lezen. Zo goed als ook dat volgende woord, de steen Israël. Zet u dat ook maar met een hoofdletter. Want dat ziet niet op Jozef, maar dat ziet op God. De machtige Jacobs, die is voor Jozef een herder geworden. En die is voor Jozef de steen Israëls geworden. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen wat Jacob bedoelt. Bij andere zegeningen hebben we wel eens moeten tasten. Wat zou de bedoeling daarvan zijn? Maar die is hier nogal vrij duidelijk. Die ligt hier nou eigenlijk aan de oppervlakte. En zonder al te veel woorden begrijpen u en ik wie Jacob met die schutters bedoeld heeft. En wat Jacob met dat leven van een beschoten mens bedoeld heeft. En hoe dat gegaan is dat Jozef de handen van de machtige Jacobs heeft leren kennen en hoe hij daardoor overeind gebleven is. Dat wordt ons in het woord van God trouwens ook heel breed besproken en verkondigd. Het leven van Jozef was niet zo gemakkelijk. Daar is Jacob voor een deel zelf schuldig aan geweest. Jacob heeft er zelf mee schuld aan gehad dat Jozef door schutters belaagd werd. En Jozef heeft daar zelf ook wel eens aanleiding toe gegeven. Dat de mensen om hem heen hem begonnen te haten, een hekel begonnen te krijgen aan hem. En niet meer op een normale manier met hem konden en wilden praten. Want de oudste zoon van Rachel, en we zijn, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de zegenspreuken over de zonen van Lea en de zonen van de twee slavinnen, Bilha en Zilpa, nu eindelijk toegekomen aan de zegen over de zonen van Rachel. Maar deze oudste zoon van Rachel was een verwende jongen. En verwenning veroorzaakt in de regel niet veel goeds. Als er meer kinderen dan dit ene verwende kind in een gezin zijn, dan wekt de verwenning van dat ene kind bij de andere kinderen uiteraard jaloezie en afgunst. En daar worden die andere kinderen dan door verdorven. Maar ook al is er maar één kind in het gezin, zodat er anderen geen schade van lijden, dan wordt dat kind zelf dat verwend wordt ook nog de dupe van zijn verwennerij. Dan wordt hij er zelf ook nog door bedorven. En u weet, Jacob heeft Jozef verwend. Kun je dat niet begrijpen? Ja, of je dat begrijpen kunt, dat is weer een heel andere vraag. Maar of het daarmee goed te keuren is. Of nou goed te keuren is dat Jacob aan zijn zoon Jozef die veelvervige rok gaf. En dat hij die nou kreeg en die andere jongens niet. Jacob kon toch wel uitrekenen dat dat verkeerd zou vallen. Dat dat kwaad bloed zou zetten. Dat dat afgunst zou geven. En dat die Jozef daar dan ook geen dienst mee deed. En toen Jozef ook nog eens een keer ging dromen. En zijn dromen ging vertellen. En dat kennelijk ook nog op een manier gedaan heeft. Waardoor hij de afgunst van zijn broers prikkelde, zodat zelfs zijn vader Jacob zegt, jongen, wat vertel je nou allemaal? Jozef, toen hij begon te dromen en zijn dromen begon te vertellen, toen was het bij die broers gauw gedaan. En u weet dat ze hem toen een bijnaam hebben gegeven, meester, dromer. Ze konden hem niet verdragen en toen is het ook langzamerhand zo gegaan. Daar zullen ze natuurlijk met elkaar ook over gepraat hebben en ze zullen elkaar ook nog wel een beetje gestijfd hebben in het kwaad. En elkaar ook een beetje opgehitst hebben. Maar vooral toen Jozef dan ook nog hun boze dingen ging overbrieven aan hun vader. Zodat als ze thuis kwamen, Jacob het al lang wist wat ze daar op het veld waar ze bij de kudde waren hadden uitgehaald. Omdat Jozef het doorverteld had. Toen dat allemaal gebeurd was, toen konden ze Jozef niet meer uitstaan. Ze konden niet meer gewoon met hem praten, zegt de schrift. Zo heeft Jacob daar schuld aan gehad. En Jozef is zelf ook niet onschuldig geweest. En toen zijn die broers van Jozef veranderd in schutters. En ze hebben een boog gespannen. En ze hebben hun pijlen op Jozef afgevuurd. Om hem te kwetsen. Om hem te doden. U weet van die geschiedenis waarin ze het plan maakten om Jozef te doden. Als hij ze opkomt zoeken op bevel van zijn vader om naar hun welstand te vragen, dan zien ze hem komen. Ha, daar komt hij. Meester dromen. Nou, we zullen eens kijken wat er van zijn dromen komt. En ze hebben, om in de beeldspraak van Jacob te blijven, ze hebben hun bogen gebreed gemaakt en hun pijlen erop gelegd. En nou zullen ze eens kijken wat er van Jozef en van zijn dromen overblijft. Dat plan om hem te doden wordt verijdeld, maar ze doen daarna iets wat bijna zo erg is. Ze gaan hem levend begraven in Egypte. Ze gaan hem verkopen aan Midianitische kooplieden en dan is hij weg. En dan verwachten ze, en wat kunnen ze eigenlijk anders verwachten, dan zullen ze hem nooit meer zien. En dan zullen ze nooit meer last van hem hebben. En toen kwamen er weer andere schutters in het leven van Jozef. Potifar, die hem kocht, die zijn eigenaar werd. En vooral de vrouw van Potifar, die hem verleidde, althans probeerde te verleiden. En weer Potifar, die het verhaal dat zijn vrouw vertelde geloofde en die Jozef in de gevangenis liet zetten. En de schenker van Farao, die Jozef daar in de gevangenis ontmoet had. En van wie Jozef het droom uitgelegd had. En bij de uitlegging van die droom heeft Jozef aan die schenker mogen verkondigen dat hij binnenkort uit de gevangenis verlost zou worden. Want hij zat daar onschuldig. En Jozef heeft hem gevraagd of als die schenker uit de gevangenis weer in eer en in zijn ambt van schenker bij Farao aan het hof hersteld zou worden, of hij dan eens aan Jozef zou willen denken, want hij kan zich dat toch wel indenken, nietwaar? Hij zat gevangen, onschuldig, Jozef zit ook onschuldig, wil je dan alsjeblieft eens een goed woord voor me doen en wil je ervoor zorgen dat ik uit die gevangenis verlost word, maar in een enkel woord tekent de schrift ons dan de nieuwe teleurstelling van Jozef, als daar staat, de schenker gedacht niet meer aan Jozef. Dat is ook een vorm van schutterij. Dat is ook een pijl die diep in het hart van Jozef geraakt heeft, dat hij elke dag opnieuw tevergeefs uitzag naar een bericht van de kant van die schenker. En dat die schenker zijn invloed had uitgeoefend en Farao had bewogen om Jozefs in vrijheidstelling te eisen. Steeds weer opnieuw schutters, steeds weer opnieuw pijlen, steeds weer opnieuw pijn, steeds weer opnieuw nieuwe ellende. Jozef moest wel tot het uiterste beproefd worden. En zijn weg was wel een heel moeilijke weg, waarin het ene wee op het andere volgde. En de vraag is menigmaal in zijn hart opgeklommen, zou er nou ooit een eind komen aan mijn lijden? Je kunt je indenken dat Jozef ook momenten van neerslachtigheid gehad heeft. U zegt hij had beloften, hij had de dromen waarin de Heer een beloften gedaan had, zeker. En die zijn hem ongetwijfeld ook meer dan één keer tot steun geweest. Daar heeft hij toch in het geloof wel eens houvast aan mogen hebben. Dan hebt u ooit wel eens een mens ontmoet die daar 24 uur van de dag houvast aan heeft, aan datgene wat de Heer hem beloofd heeft. Heeft u ooit wel eens een kind van God ontmoet, hoe vroom en hoe toegewijd hij in de dienst van de Heer ook was, die nooit eens verzuchtte. En wanneer komt er nou eens een eind aan mijn lijden? En wanneer zou God nou eens zijn belofte waarmaken? Die nooit eens een mensenkind ontmoet die toch van genade wist te spreken. Die ook ooit wel eens met David zei, je komt toch nog een om. Zo ligt het toch. Zo ligt het toch en vandaar dat het helemaal niet onwaarschijnlijk is. Dat Jozef ook wel eens met zijn hoofd in zijn handen gezeten heeft en zitten piekeren. En voor zich uit heeft zitten kijken, hoe moet dat nou? Zou God zijn genade vergeten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. En dan snorde er weer zo'n pijl die hem raakte en die hem pijn deed. Daar in de kerker in Egypte, in dat onderaardse hol waar hij weggedouwd was, heeft hij daar ook als een broer zitten denken. Kon dat zonder wrok? Kon dat echt? Zonder wrok was Jozef dan zo geestelijk en zo hemelsgezind, dat hij al die menselijke gevoelens van boosheid en toorn en bitterheid en wrok tegen degene die hem zoveel ellende aangedaan hadden, zomaar heeft kunnen overwinnen. De schutters hebben hem, zegt Jacob, en heeft in zijn hart gekeken, hebben hem bitterheid aangedaan. En het leven is bitter voor hem geweest. Ze hebben zijn leven, zo zouden wij zeggen, vergald. Bitter als gal was het. En zo heeft hij daar menig uur, menig dag, menige nacht doorgebracht. De schutters hadden hem fel beschoten. En hij heeft het gevoeld dat het haat was. Haat. Haat waarom dan? Alleen maar omdat hij zo verwend was? Alleen maar omdat Jozef in zijn jeugdige overmoed misschien ook wel eens te veel zichzelf op de voorgrond gesteld heeft en met die dromen voor de dag gekomen is op, nou niet de meest eerlijke, de niet de meest ingetogen manier, maar op een manier waarop hij ook wel een beetje zijn eigen eer zocht. Was dat het allemaal? En alleen waarom ze hem haten? Of hebben die zonen van Jacob in hun broer Jozef iets herkend wat zij niet kenden? Wat zij misten? De verborgen omgang met God. De godsvrucht. Laat hij dan geen volmaakte jongen geweest zijn. Laat er dan op Jozef en op zijn gedrag ook het een en ander aan te merken geweest zijn. Dat hoeven zij niet te doen. Dat heeft God wel. Die zal hem wel corrigeren. En dat is ook wel gebeurd, want de rede des Heren heeft hem wel beproefd en gelouterd. En al die onzuiverheid moest wel aan het licht komen in Jozefs leven. En al dat eergevoel en dat hoogstaan bij zichzelf, laat God dat maar corrigeren. Maar die broers hebben hem ten diepste gehaat vanwege zijn vroomheid, zijn echte vroomheid. En daar moesten zij nou niks van hebben. Toen in ieder geval in hun leven niet. En zo is het bij Jozef waar geworden wat een van de psalmregels zingt. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vrome lot. Niet waar? Als je dat leven van die jonge Jozef nakijkt. Behalve die onbezorgde jaren toen hij thuis was. Nou, onbezorgd. Hij was zijn moeder ook al jong kwijt. En nou is niet helemaal onbezorgd. Maar voor de rest, hij was dan in de gunst van zijn vader. Maar behalve die jaren dat hij thuis was. Eerst die stocht naar Egypte. Achter die kamelen aan. In ijzeren boeien wreed gekneld. Was voor hem geen rijdier waarop hij rijden mocht. Hij moest jokken. In het stof van die kamelen moest hij lopen. Dan kwam hij op de slavenmarkt. En toen kwam hij daar in het huis van Potifar en dat ging allemaal goed totdat hij trouw bleef aan zijn God en toen moest hij vallen. Toen moest hij de gevangenis in en daar bleef hij jaar in, jaar uit. Veel wederwaardigheden, veel rampen, ook zijn lot. De schutters hebben een bitterheid aangedaan en hem beschoten en hem gehaat. Maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. En daarom mag Jacob er wat aan toevoegen. Daarom mag Jacob ook zeggen, maar ondanks alles, zijn boog is in stevigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Jozef is niet bezweken. Want er was er één die hem niet vergeten had. Zijn vader wist niet waar hij was. Die broers die hadden ook geen idee waar ze hem uiteindelijk nog een keer zouden kunnen vinden. Als ze hem zouden gaan zoeken. Hij was totaal uit het oog verloren. Maar niet uit Gods oog was hij weg. En God zocht hem op. En God was gedurig bij hem. Dat moet u eens nalezen in de geschiedenis van Jozef. Dat staat er een aantal keren. De Heere was met Jozef. Zomaar een paar woorden. Maar die zeggen zoveel, de Heere was met Jozef. En wie is de Heere? De machtige Jacobs, zegt deze stervende vader. Vraagt u wie God is? Vraagt gij zijn naam? Zo weet dat hij de machtige Jacobs heet. En wie hem tot zijn deel heeft, wie onder zijn bescherming staat, die mag ook ondervinden dat hij niet bezwijkt. Hoezeer de schutters er ook op hebben toegelegd om hem te doen bezwijken. Maar de Heere zorgt ervoor dat hij overeind blijft. En dat zijn handen gesterkt worden. Gods handen zijn onder zijn handen geweest, zo wil Jacob eigenlijk zeggen. En toen zijn zijn handen zwak en slap in zichzelf gesterkt geworden. En toen heeft Jozef kunnen volharden. Toen kon hij ook staande blijven toen de verzoeking kwam. En toen die vrouw van Potifar met haar lokstem Jozef probeerde te verleiden tot zonde. En Jozef heeft niet één keer en niet twee keer, maar meer dan een paar maal nee gezegd. Tot in het uiterste toe. Zou ik zo'n groot kwaad doen? En zondigen tegen God. En hij wist dat zijn vader het nooit zou weten als hij het wel zou doen. En dat er nooit iemand zou zijn die het aan zijn vader zou vertellen. En voor zijn vader hoefde hij niet bang te wezen. Voor de boze blik van zijn vader. Maar hij wist, Gods oog is op mij. En zijn wet is in het midden van mijn ingewand. En daarom zou ik zo groot kwaad doen. En zondigen tegen God. Was hij dan zo sterk, Jozef? Was hij dan zo sterk in zichzelf, waar andere mensen zwak zijn en waar andere mensen voor de bijl gaan? Was Jozef dan zo sterk? Nee, maar de machtige Jacobs heeft zijn handen gesterkt. En zo is zijn boog in stevigheid gebleven. Dat was alleen maar Gods werk. Dat was de Heere. En zo heeft Jozef deze God leren kennen als een herder. Met een hoofdletter dus. En als de steen, de rotssteen van Israël. En zo wordt het ons ook in de geschiedenis verteld. Dat is ook datgene wat door heel die geschiedenis van Jozef heen steeds weer door de Heere zelf wordt neergetekend, opgetekend. Dat hij hem ondersteunde. Dat hij ervoor zorgde dat hij niet neerstortte. En dat hij hem iedere keer kracht gaf om te dragen. En wie de machtige Jacobs tot zijn helper heeft. Gemeente, dat was toen zo, ik kom daar straks wel aan ons toe, maar ik zeg het nu maar vast, dat is nog zo. Wie de machtige Jacobs tot zijn helper heeft, die is heus wel veilig. Of die nou in Canaan woont, of dat die nou in Egypte zit, En of dat hij nou niemand om zich heen heeft die hem helpen kan. Of dat hij er nou velen bij zich heeft die hem helpen kunnen. Wie de machtige Jacobs bij zich weet, die is veilig. Die wordt door de herder Israëls veilig geleid. En als de herder Israëls hem leidt, dan heeft hij geen gebrek aan enig goed. Zelfs in de gevangenis niet. En die mag op de steenrots Israëls staan. En vastheid en zekerheid hebben. Midden in de storm, al giert het om hem heen. Op die steen Israëls is hij gebouwd. En zijn huis blijft staan. Daar ligt het geheim van Jozefs leven. En nou is het nodig, zo keurt de Heere en zo keurt ook Jacob, nou is het nodig dat dit allemaal nog eens een keer gezegd wordt in bijzijn van die broers. Het is een zegen over Jacob. Maar het is niet zo gegaan dat Jacob zijn zonen één voor één bij zich heeft laten roepen en dat de anderen dan buiten de deur stonden en dat het een privéonderhoud was tussen Jacob en die betreffende zoon. Ze waren er allemaal bij. En ze hebben het allemaal gehoord. Allereerst wat Jacob over Ruben te zeggen had. Die zonde. Dat gruwelijke kwaad. Waar Ruben zich aan bezondigd had toen hij het bed van zijn vader beklom. En dat wordt nog eens een keer in herinnering geroepen voordat Jacob sterven gaat. Dat wordt in herinnering geroepen zodat Ruben het weer eens weet. En zodat ook die zonen, die anderen er getuigen van zijn. En ze hebben echt geen reden om op Ruben neer te zien, want ze krijgen allemaal een beurt. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun werktuigen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. En zo hebben ze allemaal hun deel. En zo wordt het ook nog eens een keer gezegd als het over Jozef gaat. Het is een woord dat Jozef gesproken. Maar Ruben heeft ook geluisterd. En Simeon ook. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan. Jongens, zo wil Jacob eigenlijk zeggen. Vergeet het niet. Dat is jullie kwaad geweest. Voordat hij sterven gaat, moet hij het ze nog een keer laten weten. Want ze mogen het nooit vergeten. En ze mogen ook niet vergeten hoe het dan met Jozef afgelopen is. En hoe dat zo kon aflopen. Hoe dat mogelijk was dat hij overeind gebleven is. Omdat de handen van de machtige Jacobs hem ondersteund hebben. Ze moeten dat ook weten. Dat wat zij ten kwade gedacht hebben. God ten goede gedacht heeft. En dat ze het begrepen hebben. Gemeente, dat vertelt ons het volgende hoofdstuk in het boek Genesis, het laatste hoofdstuk. Want dan komen ze naar Jozef toe en dan komen ze zeggen, we gedenken aan het kwaad dat we gedaan hebben. Vergeef toch het kwaad dat uw broeders gedaan hebben. Dan komen ze voor Jozef in de schuld en dan gaan ze het hem eerlijk opbiechten. En dan zegt Jozef die woorden, wat gij lieden ten kwade gedacht hebt, dat heeft God ten goede gedacht. Jullie hebben tegen God willen strijden. En je hebt het verloren. Want tegen God strijden kan geen mens volhouden. Gemeente, herkent u in deze Jozef de weg van de Heer Jezus? Jozef werd niet de stamvader van de Heer Jezus. Dat had Jacob al aan Juda voorzegd. Juda, gij zijt het, totdat Silo komt. Hey, voor Jozef heeft hij zo'n boodschap niet. Jozef kan niet aangewezen worden als de stamvader van de zoon des mensen die in deze wereld komen zou. Maar al was Jozef dan niet de stamvader van Christus, hij is wel, net zoiets als Juda, maar nog weer op een heel andere manier, een voorafschaduwing van Christus geweest. En in Jozef is ook dat evangelie van de Heere Jezus Christus zichtbaar geworden. Want als er ooit één geweest is van wie gezegd kan worden met de woorden van de stervende Jacob, dat de schutters hem bitterheid aangedaan hebben en hem beschoten hebben en hem gehaat hebben, dan is hij dat geweest. Van wie is dat nou meer waar geweest dan van de Heere Jezus? Dat ze hem beschoten hebben. En dat ze hem bitterheid aangedaan hebben. Omdat ze hem gehaat hebben. En zo zie je in die weg van Jozef de weg van de vernedering van de Heere Jezus getekend. Moet ik u dat breed uitmeten? Dat zijn toch dingen uit het evangelie die ons genoegzaam bekend zijn. Dat de Heere Jezus geleden heeft. En dat dat lijden over hem kwam van alle kanten. Van de kanten van de Joodse leidslieden. Van de kanten van de Romeinen. Van de kant van zijn eigen broers die niet in hem geloofden. Van de kant van zijn discipelen die zo menigmaal hem in de weg stonden. Die hem niet begrepen. Die in zijn nabijheid twisten over een hele onbelangrijke vraag. Namelijk wie de meeste van hen was. En zo is dat lijden over de Heere Jezus gekomen en zo is de bitterheid hem aangedaan en zo heeft hij de pijlen gevoeld. En om wat oorzaak is hij gehaat. Om wat oorzaak hebben ze hem weg willen doen. Om wat oorzaak hebben ze geroepen kruist hem. Om wat oorzaak hebben ze hem aan het vloekhout genageld en hem ter dood gebracht. Om wat oorzaak, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat, zegt hij. Waarom hebben ze het dan gedaan? Omdat hij in zijn woord, omdat hij in zijn wandel, omdat hij in zijn heiligheid één veroordeling was voor hen in hun zonde. De manier waarop hij leefde, de manier waarop hij wandelde, met God wandelde, in toewijding aan de Heere wandelde, de manier waarop hij met Gods heilige wet leefde, als een wet die hij hartelijk lief had. En die hij elk moment overdacht en bepeinsde. En waarvan hij elk gebod tot in het kleinste onderdeel. Met heel zijn hart en met heel zijn ziel en met al zijn krachten hield. En volbracht. De manier waarop hij leefde in liefde. Volmaakte liefde tot God. En volmaakte liefde tot zijn naaste. Was voor iedereen die hem zag eigenlijk een veroordeling en een aanklacht. Zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Verre vandaar. De heiligheid van Jezus ontmaskerde hun onheiligheid. De toewijding en de liefde tot God in zijn leven ontmaskerde hun vijandschap en hun verkeerde instelling. En liet zien dat met al die vroomheid van hun wetswerken zij toch op een heel ander niveau, een veel lager niveau stonden als waarop God de mens hebben wil. En als een mens dat nou maar erkennen wil, dat hij veroordeeld wordt, als een mens dat maar buigen wil, maar dat ontbrak eraan. En ze wilden zichzelf handhaven. En toen hebben ze hun pijlen gescherpt en hun boog gespannen. En ze hebben hem geraakt waar ze hem raken konden. Want ze wilden van hun eigen gerechtigheid niet af, die Joodse leidslieden en dat Joodse volk. En ze wilden van hun eigen godsdienst niet af, die Romeinse soldaten. En ze wilden van hun eigen eergevoel niet af, Pilatus, de stadhouder. En hij wilde van zijn eigen zelfhandhaving niet af. En toen bleef er niets anders over dan dat ze hun pijlen op hem afvuurden, omdat ze hem haten. De schutters hebben hem bitterheid aangedaan en hem beschoten. En toen werd al dat lijden over hem uitgegoten. En toen, maar ook zijn boog is in stevigheid gebleven. En ook zijn handen zijn gesterkt door de armen van de machtige Jacobs. Hij heeft in zijn weg het oog op God gericht gehouden. Steeds weer, altijd door. En de Heere is zijn toevlucht geweest. Gij zult mij alle verlaten, zei hij tegen zijn discipelen. En tochtans ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Zoals God met Jozef was in Egypte. In het huis van Potifar, in de gevangenis. Zo is God er nog veel rijker met zijn eigen zoon geweest. De Vader is met mij. Totdat het moment kwam waarin hij Jozef ver te boven gaat. Het moment dat in Jozefs leven nooit aangebroken is. Jozef ging wel de gevangenis in. En hij zat daar onschuldig jarenlang. Maar Jozef hoefde nooit neder te dalen ter helle. Zoals degene die Jozef vooraf geschaduwd heeft wel moest. En er waren niet alleen de pijlen van de schutters die op zijn ziel gericht waren. En er was niet alleen de bitterheid van de haat van zijn vijanden die op hem loerden. En die zijn kruisdood eisten en volbracht. Maar daar waren ook de pijlen van de Alleroogste. De machtige Jacobs veranderde in zijn vijand. En de golven en de baren van Gods toorn en gramschap gingen over hem heen. En hij heeft het veel zwaarder gehad dan ooit welk mens ook. Ook dan Jozef, verlaten geweest. Hij heeft het wel tegen zijn discipelen gezegd. Nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Maar dat is niet altijd waar geweest. Hij heeft ook gekend dat verschrikkelijke uur toen Gods hitte hem deed branden. Dat verschrikkelijke uur waarin de duisternis over de aarde trok, maar waarin de duisternis ook zijn hele ziel vervulde. Dat verschrikkelijke uur dat hij bij dag en bij nacht tot God riep en gij antwoordt niet. Het is voor Jozef nooit werkelijkheid geweest. Maar voor deze zaligmaker van zondaren wel. Hij kwam ook op een heel andere manier. En hij kwam ook om een heel ander werk te doen. Zeker, hij kwam ook om een groot volk in het leven te behouden. En wat mensen ook ten aanzien van hem ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede gedacht. Maar dat was nog heel wat anders dan hun maag vullen met het koren van Egypte, zoals Jozef mocht doen. En zodoende voor levensverlenging zorgen. Maar dat Jezus gekomen is om een groot volk in het leven te behouden, dat heeft te maken met de redding van hun verloren ziel en de betaling van hun hemelhoge schuld en de afwassing van hun vuile zonden en de herstelling in de gemeenschap met God. Hij komt zo om een groot volk in het leven te behouden. Hij komt ze verlossen uit de wrede kaken van de dood. En van de hel en uit de klauwen van de vorst der duisternis. En ondanks die bitterheid, ondanks die onzegbare, onnoembare bitterheid van de duisternis, is hij toch de overwinnaar geweest. De banden zijn geslaakt. Hij kon van de dood niet gehouden worden. De machtige Jacobs is in gunst en ontferming tot hem teruggekeerd toen hij alles volbracht had. En toen de rekening van zijn schuldig volk vereffend was. En toen God op grond van zijn offerande de schuld van zijn volk uit zijn boek kon delgen. Toen is de machtige Jacobs op de paasmorgen gekomen. En hij heeft tegen deze zoon van God gezegd, leef. Hij heeft de smarten des doods voor hem ontbonden. En zijn hem handen zijn gesterkt door de handen van de machtige Jacobs. En nu zit hij verhoogd aan zijn vaders rechterhand. En nu kan de boodschap uitgaan. Jezus leeft. En hij is koning over gans het heelal. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Hij is geworden de Zafnat Paaneia, de erenaam waar Jozef mee gesierd werd. De redder van het land. En hij is het nog veel meer dan Jozef het ooit geweest is. Hij is ook veel anders dan Jozef het ooit zijn kon. En zoals die grote, zoals Jozef gebruikt werd om het huis van zijn vader in leven te behouden, zo is Jezus Christus, de meerdere Jozef, door God gebruikt om een volk te verlossen van de eeuwige dood. Door zijn sterven. Zover hoefde het met Jozef niet eens te gaan. Door zijn sterven mogen zij leven. En weet u wanneer dat gebeurt? Dat zij mogen gaan leven door zijn sterven en dat zij door zijn sterkte in hun zwakheid ondersteund worden. Weet u wanneer dat gebeurt, dat een mens, een verloren zondaar, leven mag? Als ze door de kracht van zijn geest worden wedergeboren. Als in hen dat nieuwe leven wordt verheerlijkt door de geest die van Christus is. En vooral als hij in hun leven gaat doen wat Jozef schaduwachtig in het leven van zijn broers heeft gedaan. Ik denk aan het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Dat ontroerende hoofdstuk trouwens. Die hele Jozef geschiedenis is ontroerend op vele plaatsen. Maar zeker ook in dat 45ste hoofdstuk. Want dan heeft hij ze daar gehoord, en met name Juda, zijn pleitreden horen houden in belang van Benjamin. Daar heeft hij gehoord hoe er toen toch ook al schuldbelijdenis gedaan is. Daar heeft hij gehoord hoe die zonen van Jacob, die broers, die schutters die een bitterheid aangedaan hebben, nu op een heel andere manier zich openbaren. Hoe ze aan het eind met zichzelf gekomen zijn, hoe ze in het nauw gebracht zijn en hoe ze geen kant meer uit kunnen. En hoe ze daar als machteloze mensen staan, overgeleverd aan de willekeur van die veer in Egypte. En daar hoort hij Juda zeggen, uw knecht is borg geworden voor hem. Voor Jozef was er nooit een borg, al tenminste in hun kring niet. Is toch wel wat veranderd bij die broers. En dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. Het doet allemaal voor mij uitgaan. En als iedereen weg is en hij met zijn broers alleen achtergebleven is. Dan zegt hij het en het is een snik. Want alles wat hij tot nog toe zich moet, bij alles wat hij zich tot nog toe moest inhouden, heeft hij toch wel van binnen gevoeld dat het moeilijk was om zich te beheersen. Maar nu is het moment gekomen dat hij zijn tranen ook mag laten vloeien. Ik ben Jozef. En ze weten geen woord te zeggen. Ze staan versteld, verslagen. En Jozef zegt, jongens, kom toch wat dichterbij, want ik ben Jozef. Jullie hebben me verkocht naar Egypte, maar hier sta ik. Want God heeft een andere weg voor me goedgekeurd. En dan mag ik jullie helpen. En dan mag ik jullie in leven houden. En als die meerdere Jozef dat gaat doen, zich zoals die aardse Jozef openbaar. Als hij gaat zeggen, zoals hij tegen Paulus zei op de weg naar Damascus, ik ben Jezus. En als je het horen mag, met je oren. Maar eenmaal sprak hij tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, als je het horen mag, ook met je hart. Dat hij zegt, ik ben Jezus. En ik leef. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En ik heb de macht om je leven te verlossen van het verderf. Ik ben de machtige. Ik ben de levende. Ik ben de genadige. En al heb je het verbeurd en verzondigd. Bij mij zijn milde handen en vriendelijke ogen. Dan weet u daarvan in uw leven. Van die ontmoeting met hem. En van die openbaring door hem. Hebt u zichzelf ook al eens leren kennen? Want zo moet u die broers daar nou maar zien staan. Die staan daar als die gewezen schutters. Die staan daar als die mensen die boog gespannen hadden keer op keer. Die staan daar als die mensen die Jozef hebben gehaat. Die mogen nou horen. Ik ben Jozef. Die mogen nou delen. En ze hebben er al in gedeeld, zonder dat ze het wisten. in zijn weldaden. Hij heeft ze al in leven gehouden. Hij heeft ze al eens koren gegeven. Want in de tweede reis werd hij pas aan zijn broeders bekend. En ze hebben die eerste periode ook al uit zijn verdiensten geleefd. Past u dat ook maar toe? Mens kan al heel lang uit de verdiensten van Christus leven zonder dat hij hem kent. Het moment moet wel komen. Dat hij gaat horen, ik ben Jezus. En dan staan ze daar als die gewezen boogschutters. Dan staan ze daar als die mensen die Jozef gehaat hebben. Dan staan ze daar en ze horen het zichzelf nog zeggen. Daar komt meester Dromer aan. Toen ze hem afkeurden, toen ze hem afwezen, toen ze hem verkochten. Mooi, we zijn van hem af. En nou krijgen ze de schuldbrief thuis. En u breekt de tere liefde van Jozef hun hart. Gemeente, hebt u de schuldbrief ook al eens thuis gekregen? Dat u zichzelf als zo'n schutter hebt leren kennen. Die pijlen afgevuurd heeft op het hart van de Heere Jezus. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Dan zijn we zo wel eens geworden een mens door schuldbesef getroffen en verslagen. Zo werkt de Heere. De zonde blijft nooit onbenoemd. En de zonde blijft niet onbezocht. De zonde wordt ordentelijk voor ogen gesteld. Al moet Jacob het op zijn sterfbed dan nog doen, het zal gebeuren. Ze moeten het weten. En ze moesten het ook weten toen ze bij Jozef stonden. Gemeente, hebben we zo voor God al eens leren buigen. En hebben we onze schuld al eens leren erkennen. Dat we met Jacob, met David gezegd hebben, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En dat zonde werkelijk zonde werd. En dat ons ongeloof werkelijk schuld werd voor God. En dat onze afkerigheid en onze onbekeerlijkheid schuld werd voor God. En dat al die keren, al die jaren, dat we ons hart gesloten hebben gehouden voor de Heere en voor de boodschap van zijn genade, dat dat schuld werd voor God. En dat de Heere dan tegen ons kan zeggen, ga weg voor mij. Zoals Jozef dat tegen zijn broers ook kon zeggen. Weet je nou wat je met me gedaan hebt? Nou kom je bij mij om brood? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Jozef. En dan hadden ze gesidderd. En dan waren ze gevlucht. Om aan de wraak van Jozef te ontkomen. Maar zo zei hij het niet. Hij zei, ik ben Jozef. En hij nodigde ze om tot zich te komen. Laat er geen afstand meer zijn. Laat er vrede tussen ons wezen. En zo zegt Jezus niet tot een zondaar die voor hem bukt. Ga weg van mij. Maar hij zegt, ik ben uw heil. Ik ben uw heil alleen. En dan, wat gebeurt er dan in het leven van mensen, kinderen die zo die genade hebben leren kennen? Dan gaan ze de weg van Jozef kennen. Wordt het dan een leven van alsmaar verder in overwinning, alsmaar verder in zegepraal, alsmaar verder in... Nee, het wordt de weg van Jozef. Want die Jezus die hen zalig maakt, die heeft gezegd, ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Die Jezus die hen zalig maakt, die zich aan hen openbaart, die heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En dan krijgt zo'n mens, zo'n nieuwgeboren mens, zo'n discipel van de Heere Jezus, te maken met vijanden. Dan zullen ze ontdekken dat er zijn die Sion gram zijn. Zoals Jozef dat ondervond, zo zullen zij het ook ondervinden. Alle die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. En alle die God vrezen weten ervan. Krijgen ze altijd vijanden van vlees en bloed? Krijgen ze altijd broers in een huisgezin op hun pad die met hun boog gereed staan? Krijgen ze allemaal op hun werk tegenstand en tegenkanting? Sommigen wel. En soms heel scherp. En heel venijnig. En het kan raken. En het kan pijn doen. En je voelt de haat soms. en de spot. Maar het zijn niet altijd schutters van vlees en bloed. De duivel kan zulke wel gebruiken, maar de duivel weet nog wel andere middelen ook. Maar hoe hij het ook doet, wat hij ook op het oog heeft, hij zal uiteindelijk altijd weer pijlen afvuren op degene die God vrezen. Soms doet hij dat ook zelf, rechtstreeks. Als hij zomaar zo'n vlammende pijl in de ziel werpt, waardoor er een nieuwe verleiding ontstaat, waardoor er nieuwe onrust ontstaat, waardoor er via allerlei influisteringen die zomaar waar vandaan dan ook komen, een ziel totaal in verwarring weten te brengen en moedeloos weten te maken. En zo is het menigmaal in het leven van Gods kinderen. Dankzij de pijlen van de schutters, dankzij de pijlen van die grote schutter, die donkere schutter, die vijand van de ziel, die God haat en die haat alles wat van God is en alles wat God lief heeft. Op zoveel manieren doet hij het hen gevoelen dat hij ook vijandschap en bitterheid tegenover hen heeft. En daardoor is het leven van verschillende van Gods kinderen in verschillende perioden van hun leven bitter geweest. En ze moeten erop rekenen dat dat niet zomaar overgaat. En voor het sterven gaat het nooit echt helemaal over. Maar hoe moet het dan? Op dezelfde manier zoals het bij Jozef ging. Maar één ding is belangrijk dan. De Heere was met hem. Die armen van de machtige Jacobs. Dat is het enige wat telt en wat nodig is. Om hem zo te leren kennen en om zo tot hem te vluchten en zo bij hem te schuilen. Al zo'n ziek, zo'n bang, zo'n vluchtend vogeltje dat nergens meer veilig is. En dat nou een schuilplaatsje zoekt onder de schaduw van de Almachtige. De machtige Jacobs. Om als we het ervaren dat onze handen beven en dat ons hart versmelt. En dat we tegen de boze en zijn listen en zijn lagen nooit zullen op kunnen. En dat we te maken hebben met de geestelijke boosheden in de lucht. En ach, wie zijn wij? Om dan te mogen ervaren dat zijn handen onder onze handen zijn. En dat hij ons overeind houdt. Om hem dan zo te leren kennen zoals Jozef hem leerde kennen. Als een herder. De God des heils. Wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. En geen gevaar te vrezen. Ook al staan de schutters aan alle kanten klaar met hun bogen. Ik heb geen gebrek. En geen gevaar te vrezen. En als je dan door het dal van de schaduw des doods moet. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. De herder. En de steen Israëls. Om hem zo ook te leren kennen, niet waar? Als de rotsteen die vastheid geeft. Als de rotsteen die veiligheid biedt. Als die schaduw van een rotsteen in een dorstig land. Te midden van de laaiende hitte van de vervolging en de benauwdheid. Zoals de dichter van Psalm 40 het mocht ervaren en die de rotsteen op een andere manier leerde kennen. Gij hebt mijn voeten op een rotsteen gesteld. En gij hebt mijn gangen vastgemaakt. Ging het zo in uw leven? Gebruikte de Heere al de wederwaardigheden, al de tegenspoeden, al de zorgen, al de bestrijdingen om u uit te drijven tot die machtige Jacobs? Ga daar maar heen. Het is de beste schuilplaats. Het is de beste herder die je ooit denken kunt. Het is de meest onbewegelijke rots. Te midden van al de stormen van het leven. Zo zich aan God verbonden te weten. En zo kracht te ontvangen om de weg te gaan die hij wijst. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem. mijn hoog vertrek gevonden. In God, wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Amen. Psalm 59, het tiende vers. Genadige God, als we in deze ogenblikken nog een moment tot u mogen naderen, Heere, dan mag dat wel met dankzegging zijn voor het vele goede dat u ons ook op deze dag nog weer hebt willen geven. Ook vanavond mochten we weer rondom uw woord samen zijn, Heere. Die zegen die Jacob over zijn zoon Jozefs hoofd heeft uitgesproken, waarin ook het verleden van Jozef nog eens naar voren kwam. De wonderlijke, diepe, moeilijke weg die hij moest gaan, die tegelijkertijd toch ook een weg van u was. Ondanks alle zonden van mensen die er ook in was, toch een weg die gij met hem gegaan zijt, met een doel voor ogen. Ach Heere, zo hebt u met elk mens een doel, niet altijd hetzelfde als met Jozef. En we zien het ook niet, we zien het soms helemaal niet als we er middenin zijn en zeker niet als de weg moeilijk is. Maar laten we geloven mogen, Heere, dat u de dingen toch met een bepaalde bedoeling doet. En dat veel van wat nu nog een raadsel is, later zal kunnen worden opgeklaard en verhelderd. En zelfs al zou dat niet zo zijn, Heere, dan nog leert u ons volgen. Ook in de tegenspoeden, ook in de moeite. Ook als wij kennis moeten maken met de schutters die ons bitterheid aandoen. En vooral als dat is vanwege de vrezen van uw naam, die gij onverdiend in het hart hebt geplant. En als we daarom tegenstand en spot moeten verduren, als het is om onze verbondenheid aan u, o God, en onze liefde tot u en tot uw woord en tot uw dienst, en als we vanuit uw verbondenheid niet kunnen leven zoals de wereld leeft en niet kunnen doen zoals de wereld en ook de godsdienst doet. Heere, geef dan bijzonder ook genade om u te kennen als de machtige Jacobs, die de handen sterkt en die zichzelf doet kennen als een herder en als een steenrots. O Heere, dan hebben we nergens gebrek aan. Dan had Jozef tenslotte toch ook in Egypte, ook in de diepe kerker, nergens gebrek aan. Want de Heere was met hem en gij zijt het allerhoogst en het eeuwig goed. Heere, doe ons dat geheim kennen. En als we het niet kennen, wilt u dan aan ons openbaren. Laat ons zien dat er geen zegen te verwachten is op een andere weg. Dat alleen zegen te verwachten is op de weg die gij wilt dat we gaan. de weg achter u aan. En dat er dan niet anders dan zegen zal zijn, ten slotte, als gij al de weeklacht en het geschrei ooit zult veranderen in een blijde rij. En als gij de zak zult ontbinden voor eens en voor altijd en wat vreugde zult aangorden. Heere, heilig uw woord aan ons hart en zegen het door de onwederstandelijke werking van uw heilige geest. Om Jezus wil. Amen. Psalm 23, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.